Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar Gods woord openen in Lucas 15. Een heel bekend gedeelte, we hebben het zojuist al gehoord. Gelijkenis van het verloren schaap. Lucas 15 heeft eigenlijk drie gelijkenissen. Jezus heeft het over gelijkenis die hij vertelt, maar dat zijn er dan drie die allemaal dezelfde strekking hebben. Namelijk het verlorene, wat weer gevonden wordt en de blijdschap die dat geeft in de hemel. In de vroege kerk werd wel een link gelegd tussen deze drie gelijkenissen en de drie eenheid. Het is misschien een beetje speculatief, maar ik vind het toch wel mooi om een begin mee te geven. Als je kijkt naar die derde gelijkenis over de verloren zoon, daar is het de vader die op de uitkijk staat. En die vol verwachting zijn verloren zoon weer welkom thuis heet. Dat is natuurlijk een prachtig beeld wat Jezus daar geeft van zijn hemelse vader, van God de Vader. De eerste gelijkenis waar we vanmorgen met elkaar over na gaan denken, de gelijkenis van de man die het verlorene gaat zoeken, het schaap, dat is een beeld van Jezus, hij is de goede herder. En daartussenin staat dan nog die hele korte gelijkenis over de verloren penning, waar er een vrouw is die een lamp ontsteekt. En dat licht wat ontstoken wordt, dat is juist een prachtig beeld van de Heilige Geest, die immers ons hart wil verlichten om het evangelie te begrijpen. Dus het is misschien wel speculatief, maar ik vind het toch wel mooi om zo in die drie gelijkenissen ook de drie eenheid als het ware terug te zien. Zo is God, zoals hij hier in deze drie gelijkenissen getekend wordt. Nou, we gaan vanmorgen vooral stilstaan bij die eerste gelijkenis over het verloren schaap. En ik lees u de eerste twee gelijkenissen, ik lees ook die van de verloren penning lees ik erbij. Dat zijn de eerste 10 versen van Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, bij Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Tot zover de schriftlezing. We gaan daar met elkaar over nadenken onder het thema. Ja, ik twijfel nog steeds een beetje. Verloren schapen, dat is natuurlijk een heel bekend, zo wordt die genoemd, staat hier ook boven. Maar het gaat vooral om die blijdschap. Blijdschap in de hemel. En daar zullen we straks deze preek ook mee eindigen met het bijzondere van die blijdschap. Ik ga eerst even de bos bloemen een beetje aan de kant zetten. Want anders dan ben ik bang dat ik daar ruzie mee, of Jacob die helpt me, ja. Ik ben bang dat ik er anders ruzie mee ga krijgen. Het zou toch zonde zijn als ze allemaal hier ondersteboven gaan, hè? Het eerste vers vertelt, al de zondaars en alle tollenaars en zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. Het is in de HSV een klein beetje weggevallen, maar eigenlijk staat daar, ze kwamen telkens tot hem. Zo lees je dat in nieuwe vertalingen. Telkens weer opnieuw, als Jezus ergens is, dan zijn het juist de zondaren en de tollenaren, een doelgroep die je zo 1, 2, 3 niet verwacht bij de Zoon van God. Het zijn juist die mensen die zich aangetrokken weten door Jezus. Of Jezus voelt zich aangetrokken tot die mensen. En zoekt hen juist steeds op. En dat is vaker gebeurd. We lezen al eerder in het Lucas-evangelie, bijvoorbeeld in Lucas 7. Waar Jezus zegt, de Zoon des Mens is gekomen, die at en dronk en u zegt, zie daar een vraatzuchtig mens, een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Tollenaars, dat waren de collaborateurs met de vijand. Degene die samen met de Romeinen werkten om belastinggeld te innen. Het waren mensen die niet geliefd waren in de Joodse samenleving. En je kunt je dat heel goed voorstellen. Vrij recent, ik geloof een week of twee geleden, is er dat hele NSB-dossier is opengegaan hier in Nederland. En zijn allerlei namen bekend geworden van mensen die in het verleden mogelijk, nog niet eens zeker, maar mogelijk ook collaboreerden met de Duitsers, NSB'ers. En we merken nu, na zoveel jaar na dato, hoeveel dat nog losmaakt bij mensen. Verraders, dat komt iets in ons op van boosheid, van woede. Dus we kunnen ons die boosheid ook wel voorstellen ten opzichte van die tollenaars. En zondaars, dat waren mensen die in openbare zonde leven. Niet zomaar zondaars in het algemeen, maar mensen die vanwege hun levensstijl echt opvielen. Mensen die vaak dronken waren, openbare dronkenschap. Prostituees, dieven, mensen waar anderen hun neus voor ophaalden. Ik las in een eigentijdse Joodse toelichting dat zondaren, dat zijn mensen die het welzijn van de gemeenschap schade toebrengen. Nou, je kunt je dat voorstellen hier op Urk. Dat je zegt, als je er een paar rotte appels tussen hebt zitten die de gemeenschap schade toebrengen, dat wil je niet. Daar wil je, die moeten eigenlijk weg. En juist met die mensen gaat Jezus om. Hij eet met hen, staat er. En daarmee diskwalificeert Jezus zichzelf in de ogen van de fariseeën, de geestelijke leiders van die dagen. En hebben zij eigenlijk niet gelijk? Want kijk nu naar Psalm 1. Om zomaar gewoon bij het begin van het psalmboek te beginnen. Psalm 1 vers 1, daar staat: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en niet zit op de zetel van de spotters. Dus van dat wandelen naar stil blijven staan tot uiteindelijk zitten, gemeenschap hebben met hen. En Jezus eet met zondaren en tollenaren. Dus hij is echt bij hen gaan zitten. Nou, welzalig ben je, zegt die psalm, als je dat niet doet. Hebben de fariseeën niet een punt? De fariseeën en de schriftgeleerden die schaarden zich onder hen die rechtvaardig waren. Die dat niet deden wat Jezus wel deed. Ze schaarden zich onder hen, waarvan we in vers 7 van Lucas 15 lezen. Die groep die bij de 99 rechtvaardigen horen. Hen die de bekering niet nodig hebben. Die rechtvaardig zijn. Je kunt je natuurlijk afvragen wie Jezus op het oog heeft bij deze 99 rechtvaardigen. Je kunt denken aan mensen die al gered zijn en niet afgedwaald zijn. Maar in zo'n gelijkenis zit altijd één hele duidelijke boodschap. En al eerder heeft Jezus aangegeven dat mensen die in hun eigen ogen rechtvaardig zijn en denken dat ze geen bekering nodig hebben, ja, dat nu precies typerend is voor de geestelijke leiders van Israël. In Lucas 5 heeft Jezus gezegd, Lucas 5 vers 31, wie gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar tot zondaars. Ook daar gebruikt Jezus het woord rechtvaardigen, maar dan een beetje op een ironische manier. Deze mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn. Dat is wat fariseeën dachten, fariseeën en schriftgeleerden. Ze leefden netjes, ze leefden volgens de wet. En ook deze mensen, eigenlijk bezet met een soort religieuze geest, zij beseften ook wel dat je niet behouden wordt, dat je Gods gunst niet kunt verdienen door goede werken te doen. Zo kijken wij er wel eens naar, hè? Dat je zegt, die fariseeën, dat waren mensen die zeiden van, ja, je moet heel erg je best doen en dan verdien je Gods gunst. Maar eigenlijk ligt het nog iets genuanceerder. Deze geestelijke leiders beseften ook wel dat God, dat het afhing van Gods genade, van Gods gunst. Maar je moest wel met jouw leven op de een of andere manier zo leven, dat je voldeed aan alle voorwaarden. Je kon het niet verdienen, maar je kon op zijn minst alles doen wat in jouw vermogen lag, zodat God jou genadig zou kunnen zijn. Misschien dat God zich zou ontfermen. Fariseeën wilden zo ernstig mogelijk leven. Zo netjes mogelijk. Niet als een betaalmiddel om Gods genade te verdienen, maar dan toch wel als die noodzakelijke voorwaarde. Dat is het enige wat je als mens kunt doen. Het gewoon oprecht menen. Zo ernstig mogelijk leven. Als ik zo die fariseeën schets, herken je dat dan? Ik herken dat uit mijn eigen leven. In ieder geval van jaren geleden, toen ik nog jong was. Dat je zo je uiterste best doet, dat je denkt van ja, ik weet wel, het is genade, ik kan dat niet verdienen, ik kan er niks aan doen, maar ik kan op zijn minst zo leven dat, nou ja, dat ik in misschien wel ergens in aanmerking kom voor om een kind van God te worden. Je kunt je geestelijk gezien in duizend bochten wringen om ervoor te zorgen dat in ieder geval God naar jou omziet. Dat is dan zo'n innerlijke worsteling. Ik kan me herinneren gesprekken die ik met mensen voerde over het geloof. Dat iemand, een goede vriend van me, ooit een keer tegen me zei, ja, ik denk niet dat ik echt een gelovige ben, hoor. Nee, ik ben nog geen kind van God. Want ik moet nog meer zondekennis hebben. Moet me nog meer in bocht te wringen om me op de een of andere manier te voldoen aan de voorwaarden dat God kan zeggen van ja, nu kijk ik naar je om. Nou zoek ik je op, nou vind ik je, nou ben je een kind van God. Je uiterste best doen. Herken je dat? Je uiterste best doen om door God aanvaard te worden. Misschien herken je het wel helemaal niet. Misschien lijk je meer op de jongste zoon uit de gelijkenis van die verderop komt, de derde gelijkenis. De jongste zoon die tegen zijn vader zei, vader, geef mij het deel van de erfenis waar ik recht op heb. Geef mij de goederen, ik wil genieten. Ik wil erop losleven. Ik wil nu genieten. Dat is de andere kant van wat religie met je kan doen. Of dat je je wanhopig in bochten wringt om God aan je kant te krijgen. Of dat je zegt van ja, weet je, je moet uitverkoren zijn. Ik kan er ook niks aan doen. En dan zie ik het wel. Als het echt zo is dat het er helemaal alleen maar van God afhangt, nou ja, dan kan ik er net zo goed op losleven. Geef mij het deel wat me toekomt, dan geniet ik er hier maar van. Ben jij dat? Jongen van 16 jaar? Dat je zegt, nou weet je, ik ga maar gewoon op zaterdagavond lekker feest vieren. Ik neem het er maar van. Als ik een kind van God moet worden, nou ja, dan doet God dat wel. Maar tot die tijd, laat mij maar lekker genieten. Denk je dat je er echt gelukkig van wordt? Gaat dat je echt vervullen? Geeft dat je echt diepe vrede? Of heb je dat steeds weer opnieuw nodig, die verdoving? En steeds meer om steeds verder bij God vandaan te raken? Om steeds meer te kunnen genieten? Die jongste zoon in de gelijkenis van Lucas 15, die komt op een gegeven moment aan de grond te zitten. En de vraag is hoe hij dan nog terugkomt. Maar God, zegt Jezus in deze eerste gelijkenis ook al, die zoekt juist dat verlorene. Hij zoekt verloren jongste zonen, maar hij zoekt ook verloren oudste zonen die vastzitten in religie. Hij zoekt ze beide. En hij is degene die mensen redt. Hoe verloren je ook bent, of in je godsdienstige gedachten of in je wereldse leventje. Maar God is bij machten en hij is in staat en verlangend om je te zoeken, je te vinden en thuis te brengen bij de kudde. Bij het volk van God. Is dat wat je wil? Is dat het diepste wat leeft op de bodem van je hart? Dat je zegt van ja, dat wil ik. Ik wil die rust en die zekerheid. Dat ik een kind van God mag zijn. En dat wat er in mijn leven ook gebeurt, maar dat er een goede herder is die altijd naar mij omziet. Die mij nooit in de steek laat. Nou, dat beeld van zo'n God schetst Jezus in deze gelijkenis. Het beeld van de goede herder. Jezus gaat het vertellen. Eerst lezen we nog vers 2. Daar zien we de aanleiding voor deze gelijkenis. De fariseeën en schriftgeleerden die morden onder elkaar. En zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Ze vinden het maar niks. Lucas gebruikt het woord morren. En in het Grieks is dat hetzelfde woord wat ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, gebruikt wordt over het volk Israël in de woestijn. Als zij morren of murmureren tegen Mozes. Het volk murmureerde, ze wilden terug naar Egypte. Je kent de geschiedenis. Morren, het er niet mee eens zijn. Opstandig zijn. En dan zeggen ze dus in het tweede vers, ze morden en zeiden tegen elkaar, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Weet je dat je dit tweede vers, als je één woord verandert, dan hoor je het evangelie. Het evangelie volgens de fariseeën. Als je morren verandert in verblijden, dan staat er, en de fariseeën en de schriftgeleerden verblijden zich en ze zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is het evangelie. Wat voor die fariseeën een probleem is, namelijk dat Jezus met mensen omgaat, dat hij met ze eet, dat is eigenlijk de oplossing. Want alleen als Jezus met ons omgaat, als wij een relatie met hem krijgen, de Zoon van de levende God, als we hem leren kennen, alleen dan kan hij ons vergeven, vervullen, vernieuwen. Alleen dan kunnen we werkelijk een kind van God zijn. En in antwoord op dat morren van de fariseeën en schriftgeleerden gaat Jezus dan deze gelijkenis vertellen. En ik wil met jullie deze gelijkenis doorlopen aan de hand van drie kopjes, drie hoofdstukken. Het gaat over het schaap wat verloren is, dus we kijken eerst naar het verlorene. Dan wordt het schaap gevonden, het vinden en tenslotte het vieren. Er is blijdschap in de hemel, dus verloren, vinden en vieren. Vers 4. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest? Nou, iemand met 100 schapen, dat is een middelgrote schapenboer. Die was relatief, welvarend. Hoorde niet tot de rijkste, maar zeker niet tot de armste, zoals die vrouw in de tweede gelijkenis die maar 10 penningen heeft. Dat is haar hele schat die zij draagt, waarschijnlijk aan een ketting om haar hals. Je zou kunnen zeggen, als je 100 schapen hebt en je bent er eentje kwijt, je kan ook denken, dan kan je er wel eentje missen. Maar zo geldt dat niet voor deze herder. Wie is hij? Wie is die man? Die man die dat ene schaap gaat zoeken. Er staat niet eens bij dat hij een herder is. Hij is dat wel, maar hij wordt niet als herder benoemd. Jezus zegt in het algemeen, welk mens onder u? Dus het zou eigenlijk iedereen kunnen zijn. Aan de andere kant weten wij dat in het Oude Testament God als herder wordt getypeerd. Als herder van zijn volk Israël. En dat er ook door de profeten een herder is beloofd. Iemand die namens God een herder van zijn volk zal worden. En vanuit het Johannesevangelie weten we dat Jezus zichzelf bekendgemaakt heeft als ik ben de goede herder. Dus het is heel aannemelijk dat Jezus hier in de eerste plaats ook over zichzelf spreekt. Welk mens is er onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest? Verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan. In vers 4 wordt twee keer dat woord verlorene en verliest en verlorene gebruikt. In het Grieks hetzelfde woord, apollomie. En dat komt in Lucas 15 komt dat 8 keer voor. Dus dat verlorene staat heel centraal. Het verlorene wat gevonden wordt. Het maakt deze drie gelijkenissen tot één geheel. Nu, een schaap dat verloren is, wat van de kudde afgeraakt is, dat is direct in gevaar. Een schaap dat doolt rond, maar het is geen hond die de weg naar huis weer vindt. Een schaap wat kwijt is, dat is gewoon echt, dat vindt de weg niet meer terug. Ik kan niet even snuffelen om te zeggen van, joh, waar heb ik ook alweer gelopen? Hij verdwaalt. En dan loopt hij een tijdje rond, heb ik me wat ingelezen, dan loopt hij rond, wordt hij moedeloos en dan gaat hij op een gegeven moment liggen en dan krijg je hem niet meer in beweging. Het zijn hele eigenwijze dieren, die schapen. Dan geven ze het op. En ik las ergens in een commentaar, zo'n schaap komt dan pas weer tot leven als die terug is bij de kudde. Een prachtig beeld is dat, hè? Je komt weer tot leven als je bij de kudde bent. Weet je, even een pastorale uitstap voor de oudsten in ons midden, maar misschien voor jullie allemaal wel. Als iemand depressief is, nog niet eens per se dat hij geestelijk helemaal in de knoop zit, maar dat je gewoon als mens psychisch depressief bent. Depressieve mensen die maken zich los van de kudde. Die gaan in eenzaamheid zitten en ze zijn verdwaald en ze zijn met geen stok meer in beweging te krijgen. Wat moet je doen? Je moet ze net als de herder in deze gelijkenis, je moet ze opzoeken. Niet één keer, maar misschien wel 100 keer. Steeds weer opnieuw. Net zolang tot ze eindelijk tot je ze mee kunt voeren en weer bij de kudde kunt brengen. En dan komen ze tot leven. Niet na 2 of 3 keer bezoeken zeggen van nou, verslagen ziel, wie zal die opheffen, zegt Salomo in de Spreuken. Ja, dat klopt. Maar ze dan maar aan hun lot overlaten. Nee, je moet ze volhardend opzoeken. Om ze als het ware weer tot leven te wekken. Terug bij de kudde. Zo'n schaap is, als het verdwaald is, ook direct in gevaar. Want waarmee kan een schaap zich verdedigen? Heeft hij een scherp gebit waar hij mee van zich af kan bijten? Nee. Heeft hij van die sterke poten waarmee hij kan trappen? Nee, het zijn 4, ik stel me dan altijd zo'n bolletje wol voor, weet je wel, met 4 van die stokjes eronder. Wat kan die daarmee? Kan zich niet verdedigen. Hij is voor elk roofdier wat er aankomt, hij is direct in gevaar. Als je kijkt naar ons land, de laatste tijd, maanden, is er nogal een hoop gedoe. Ook in de politiek, juist over dit onderwerp, over schapen en dan met name in relatie met de wolf. De wolf in Nederland. Nou, ik denk niet dat hij Urk al gevonden heeft, maar op de Veluwe, daar doodt hij rond. Ik denk dat er een stuk of 20, ik weet niet precies. Weten jullie, ik heb het even nagezocht, weten jullie hoeveel schapen er vorig jaar gedood zijn, 2024? Meer dan 600. Meer dan 600 schapen zijn gedood. Het precieze getal, dat vergeet ik niet gauw, want dat is namelijk het getal 666. Voor christenen die een beetje thuis zijn in de openbaringen, een bijzonder getal. En van die 666 schapen zijn er 636 gedood door wolven. Ik vond dat nogal schokkend, eerlijk gezegd. En zo'n wolf die pakt een schaap niet omdat hij hem helemaal opeet, dat hij honger heeft, maar hij speelt ermee. Gewoon zoals een kat met een muis speelt, omdat het gewoon een makkelijke prooi is. Zo is een schaap een prooi voor een wolf. Dus zo'n schaap is kwetsbaar. Is ten dode opgeschreven als die losraakt van de kudde. Dat is een beeld van ons mens zijn. Een verloren schaap. De dichter van Psalm 119, hoewel een hele vrome Jood, de dichter van Psalm 119 zegt in een van de laatste versen: ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw dienaar. En Jesaja 53, een bekend vers, zegt: wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Dit is het beeld van de mens. Los van de kudde, los van de herder vooral, los van God, zijn wij verloren mensen. Apostel Paulus zegt in Efeze 2 over de heidenen: jullie waren zonder hoop en zonder toekomst, zonder God in deze wereld. Wij kunnen ons als mens het leven niet geven, laat staan het eeuwige leven. Wij hebben God nodig. We zijn verloren in onszelf. Volgens de Farizeeën moest een zondaar zich bekeren. Die moest zichzelf als het ware aan zijn veters uit de modder trekken. Je moet jezelf redden. God is genadig als jij je maar bekeert. Je moet eerst zelf terug naar die kudde lopen. Maar dat kan dat schaap niet. Het is een logering ten diepste van onze geestelijke staat als je denkt dat je in eigen kracht de weg naar God weer terug kunt vinden. Jezus heeft het tot zijn missie gemaakt en hij zegt het in Lucas 19. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden wat verloren is. Het initiatief gaat van de herder uit en dat zie je hier. Ezechiël 33 zegt: zo waar als ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Dat is Gods verlangen. En daar doet hij zelf alles voor om ons te zoeken en ons te vinden. We zien in vers 4 hoe de herder gaat zoeken. Hij zoekt totdat hij vindt. Dus het is een volhardend zoeken. God heeft alles gedaan om verloren zondaren te kunnen vinden. Hij heeft daar de hemel voor verlaten. Jezus heeft de hemel verlaten. Hij is mens geworden. Hij heeft hier geleefd. Hij heeft de afwijzing van mensen gedragen. Hij is bespuwd en uitgejouwd. En tenslotte heeft hij zijn leven op het kruis van Golgotha gegeven. Dat was Gods manier om jou te zoeken. Dat heeft hij ervoor over om ons terug te brengen bij de kudde waarvan hij de herder is. Zo zoekt de goede herder. Hij zoekt het verlorene totdat hij het vindt. Dat is goed nieuws voor dat ene schaap wat afgedwaald is. Maar het is ook goed nieuws voor die 99 die achtergebleven zijn. En dan ga ik er nu niet alleen van uit dat het gaat om mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn. Maar stel dat het nu echt gaat om 99 schapen. Om mensen die, misschien zoals jij en ik, deze goede herder al hebben leren kennen. Die al gevonden zijn. Dan is het nog steeds goed nieuws dat de herder dat ene schaap achterna gaat. Weet je waarom? Stel dat hij zou zeggen, nou ja, weet je, dat ene schaap dat dwaalt steeds af. Dat laat ik nu aan zijn lot over. Trek nu mijn handen af. Ik heb genoeg gedaan. Welke boodschap geeft hij dan af aan die andere 99? Eigenlijk zegt hij dan, ja, het kan een keer gebeuren dat jij een misstap maakt en dat je niet meer terug kan komen bij God. Het feit dat de goede herder achter dat ene schaap aangaat en er alles aan doet totdat hij het vindt, dat is zekerheid voor jou dat wat jij ook doet, maar dat je je nooit buiten Gods genade kunt zondigen. Hij is altijd bereid om je weer opnieuw op te zoeken en weer terug bij de kudde te brengen. Dat is de zekerheid die dit beeld van de goede herder ons geeft. De zekerheid die Jezus ons wil geven in Johannes 10. Ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Zie je dat? Dus het beeld van die herder die zoekt totdat hij vindt, geeft jou, al ben je misschien al jarenlang gelovig, het geeft je zekerheid dat mocht jij een keer in zonde vallen, wat ons als mens kan overkomen, dat God je opnieuw genadig zal zijn. Dat is geen vrijbrief om te zondigen natuurlijk, maar het is wel een diepe zekerheid dat die goede herder je nooit zal laten zitten, wat je ook gedaan hebt. Heerlijk is dat. Daar moeten we het van hebben. Het verlorene. Het tweede hoofdstukje is vinden. En als hij het gevonden heeft, vers 5, als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. De herder draagt het schaap. Zie je het voor je? Hij bukt zich daar neer. Of dat nou eenmaal in dat beeld is van het kindermoment wat we zojuist gehoord hebben. Dat het schaap ergens in een ravijn ligt. Maar hij bukt zich in ieder geval neer en hij neemt dat schaap op. En dan legt hij het op zijn schouders. Want dat beest is niet in staat op dat moment om zelf te lopen. Zie het voor je, hij heeft dat schaap op zijn schouders gelegd. Twee poten, twee voorpoten in zijn ene hand en de twee achterpoten in zijn andere hand. Daar rust dat schaap op, de schouders van de herder. En de herder voelt de warmte van dat dier. En hij voelt misschien zelfs de hartenklop van dat dier. En de kop van dat schaap is heel dicht bij het vertrouwde gezicht van de goede herder. Zo'n intiem beeld. Zo zoekt de goede herder dat verloren schaap op en hij draagt het. Het gaat hier over een schaap. In het kindermoment ging het over een lammetje. Nou, een lammetje zou ik nog zien zitten. Maar weet u hoeveel een schaap weegt? 50, 60 kilo. Ik geef het je te doen. Straks naar de koffie boven, schaap op je schouders. 50 kilo. En hij moet de hele weg afleggen, terug naar huis. Dus de herder, die moet daar een offer voor brengen. Hij moet dat schaap dragen. En dat dragen is een beeld van de inspanning die God steeds opnieuw wil doen. De inspanning om ons in ons leven te dragen. Het is de zorg van herders, ook van herders in de gemeente. Zoals Jezus tegen Petrus zegt. Na zijn verloochening daar bij dat meer van Tiberias. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Dat is een taak die in de gemeente geldt, een taak die God wil uitvoeren. Hij wil ons in ons leven leiden. Maar weet je, de eerste manier waarop God ons op zijn schouders draagt, dat is het feit dat hij onze zonden gedragen heeft. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. En op Golgotha heeft Jezus ons, onze schuld, onze zonde gedragen. We hebben die tekst genoemd uit Jesaja 53. Wij dwaalden alles als schapen. En we keren ons en ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dat is hoe Jezus ons draagt in de eerste plaats. Apostel Petrus zegt in 1 Petrus 2, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Zo draagt hij ons. Die zware last drukt op zijn schouders. Jezus zegt in Johannes 10 vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat heeft Jezus Christus, de Zoon van God, deze Messias die hier deze gelijkenis uitspreekt, dat heeft hij gedaan om jou terug te brengen bij de kudde. Hij heeft alles volbracht. Jij hoeft er niks meer voor te doen. Het kan niet en het hoeft ook niet. Hij heeft dat gedaan. De plaats waar Jezus ons allereerst droeg was het kruis. De 17e eeuwse Puritein Isaac Ambrose, die zegt ergens in een van zijn preken, de schouders van Christus zijn de armen van het kruis. De schouders van Christus zijn de armen van het kruis. Daar draagt hij ons. Zo draagt de herder ons terug. En dan komt hij terug en dan komen we bij het derde hoofdstuk. En dan gaat hij vieren. Vers 6. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Die blijdschap was bij de herder al begonnen in vers 5. Want daar lezen we al dat hij vol blijdschap het schaap op zijn schouders legt. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Die vreugde begon toen al. Maar zeker is daar vreugde als dan een verloren schaap weer terug is, als die weer thuis is. Geloof jij dat? Ik ga even terug naar die jongen van 16 die ik zojuist noemde. Die gisteravond tot laat misschien aan het feesten was, als de verloren zoon. Of misschien wel tot vanochtend vroeg. Geloof je dat als je op dit moment zegt, Heer, ik wil dat u mij vindt. Ik wil bij uw kudde horen. Geloof je dat er dan blijdschap is in de hemel? Dat God blij is omdat jij je overgeeft aan de goede herder? Dat is wat Jezus zegt hier, hè? Dat zegt hij. Ik zeg u, vers 7, ik zeg u, zo zal er blijdschap zijn in de hemel. In dat laatste vers van deze gelijkenis, vers 7, doet Jezus een ongelooflijk statement. Hij zegt, ik zeg u. Met grote stelligheid en zekerheid zegt Jezus dat. Dat zegt iets over de hemel, het zegt iets over ons en het zegt ook iets over hemzelf. Het zegt iets over de hemel. Er is blijdschap in de hemel. Dus er is een enorme betrokkenheid door God bij wat wij hier op aarde doen. Hoe jij leeft. God ziet dat. Hij weet dat. Hij staat betrokken op. En als jij de goede keus maakt door in Jezus te geloven, dan is er blijdschap in de hemel. Het zegt ook iets over ons. Resoneert die blijdschap die in de hemel is, resoneert die ook hier in ons hart? Als hier iemand tot geloof komt, ben je dan ook blij? Dat is het verschil tussen een kerkganger en een wedergeboren christen. Ik weet wel, daar hoort geen verschil tussen te zijn. Elke kerkganger hoort een wederom geboren christen te zijn. Maar dat is niet altijd zo. Je kunt jarenlang naar de kerk gaan en als er dan iemand naast je zit, iemand waarvan je het helemaal niet verwacht, die aangeeft, ik ben tot geloof gekomen, hoe reageer je dan op? Is er dan blijdschap? Of is er afwijzing? Als je je herkent in die fariseer die ik aan het begin noemde, dan is er afwijzing. Ik kan me dat nog herinneren, die gesprekken bij ons thuis, vroeger, in mijn kindertijd. Als er dan iemand aan het avondmaal gegaan was, waarvan mijn ouders dachten van nou, ik weet niet of die wel echt een kind van God is hoor. Nou, je kon nog beter eerlijk onbekeerd zijn, dan dat je jezelf bedriegt voor de eeuwigheid. En er was geen blijdschap. Een religieuze geest, religieus denken, dat geeft je nooit blijdschap, geen vreugde. Maar als je hier een jong iemand uit de gemeente tot geloof ziet komen en deel ziet nemen aan het avondmaal, dan ben je blij. En natuurlijk, in mijn hart ook, dan is er het gebed, Heer, laat het echt zo zijn. Ik weet het niet, ik kan niet in het hart kijken, maar ik verlang daarna dat deze jonge persoon inderdaad zijn hart aan u gegeven heeft. Gaat u door met uw werk. Dan is er een blijdschap met elkaar. Is dat zo in deze gemeente? Ik ken jullie een beetje, sommige van jullie. Ik denk het wel. Laat er blijdschap zijn. Dat die blijdschap die er in de hemel is, dat die ook hier in de gemeente is. Over één zondaar die zich bekeert. Wat een feest kan dat geven. Bij ons in Hilversum, dan kan het soms gebeuren dat we als oudsten na afloop nog bidden in de consistorie. En dat er werkelijk tranen vloeien van blijdschap. Omdat we gezien of gehoord hebben dat God aan het werk is. Dat is niet altijd zo, maar dat gebeurt wel. Dat is de vrijheid van het evangelie. Dan is het hier op aarde zoals in de hemel. En daar is blijdschap. Dit statement wat Jezus hier zegt, zegt ook iets over Jezus zelf. Hij zegt in vers 7, zo zeg ik u, of ik zeg u. Jezus zegt niet, ik denk dat God er ook wel blij mee is. Of misschien vindt God het ook wel fijn als jij. Nee, hij zegt, ik zeg u. Hij weet het. Met stellige zekerheid spreekt hier de Zoon van God. Zo is de blijdschap in de hemel. Hoe weet Jezus dat? Hoe kan hij dat weten wat er in de hemel gebeurt? Hoe weet hij dat? Wie is hij? Dat Jezus dit zegt, dat zegt iets over hemzelf. Dat zegt over wie hij is. Matthäus 11, vers 27 zegt dit. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Jezus kent God. Hij weet hoe God is. En hij weet dus ook hoe God reageert. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon van de Vader, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Jezus laat zien hoe God is. Hoe is God? Nu, zo betrokken op een mens, dat als er één verloren jongen terugkomt, of een verloren meisje, een verloren dochter terugkomt bij hem, dat God daar blij om is. Hij was blij toen hij de hemel en de aarde schiep en hij zei, het is goed. En toen hij de mens schiep, zei hij, het is zeer goed. En als iemand tot geloof komt, dan zegt God, het is zeer goed. Dit is wat ik voor ogen heb met die jongen, met dat meisje. Blijdschap in de hemel. Wat een openbaring geeft Jezus ons hiermee van het hart van de Vader. Aan het eind van deze gelijkenis, aan het eind van deze preek, waar sta jij? Aan welke kant sta jij? Sta je aan de kant van de fariseeën en schriftgeleerden die op een afstandje staan en zeggen van, wat doet Jezus nu allemaal? Zondaren, tollenaren, je kunt er beter maar ver bij vandaan blijven. Of besef je heel diep van binnen dat je het moet hebben van de opzoekende zondaarsliefde van deze goede herder? Als je dat laatste beseft, als je dat gelooft, laat je dan deze morgen opnieuw, misschien voor het eerst of opnieuw, bij hem brengen. Geef je over. Aan alle voorwaarden om tot geloof te komen is voldaan. Hij heeft je lief. Hij zoekt je. Hij klopt aan de deur van je hart. En hij zegt, komt, koop, zonder geld, zonder prijs. En neem van het eeuwige leven dat ik je wil geven. Verloren, vinden en vieren. Deze gelijkenis spreekt over Gods genade. En weet je, het is nog steeds de tijd van Gods genade. Nog steeds opnieuw, ook door deze prediking van morgen heen, zoekt de goede herder naar mensen om ze terug te brengen bij hem. Jezus zegt, en daar eindig ik mee, Johannes 10, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Die zijn er nog steeds. Niet van de schaapskooi van Israël. Dat was Gods eerste doel. En die zal die opnieuw opzoeken, dat geloof ik. Maar nog steeds, zegt Jezus, er zijn nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Die moet ik ook binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. Heb je zijn stem gehoord deze morgen? Ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde. 100 schapen. 1000. 1 miljoen. 1 miljard. Een schare die niemand tellen kan. En die zal juichen voor Gods troon. Ben jij daarbij? Heb jij je laten vinden door deze goede herder? Amen.